Guten Morgen. Am Morgen wird twee teksten gereciteerd. En, nou ja, welke zal ik behandelen? Ik dacht, misschien is het goed om enkele teksten wat bijzondere punten aan te halen, geen commentaar, regel voor regel, dat is ook zinvol, maar gewoon enkele denken, hé, waar gaat die tekst om, waarom heb ik die gekozen? De laatste tekst die we reciteerden was het geluk koesteren van Thich Nhat Hanh. Mensen kennen Thich Nhat Hanh waarschijnlijk, u kent hem allemaal, als een Vietnamese monnik die tijdens de Vietnamoorlog zich bekommerde met zijn peace order voor slachtoffers, zowel van de Vietcong als van de Amerikanen, als van het regeringsleger. Mensen die lijden, probeerden nu het lijden te verlichten. Als de dorpen verwoest werden door de napal, probeerden die daar hulp te lenen, zodat die door beide partijen gehaat werd. Hij koos geen partij. Het waren alleen maar mensen die lijden, slachtoffers. Hij was op een zeker moment niet meer welkom in Vietnam, is dan eerst naar Amerika, later naar Frankrijk. Hè. En heeft hij een klooster gesticht. Hè. De pomme douce, de zoete aardappels. Later hè, is hij naar het dorp van de pruimen, Plum Village, hè, verhuisd. Waar sommige van jullie zijn misschien bezocht hebben. En, een bijzondere man. Martin Luther King heeft hem voorgedragen voor de Nobelprijs van de Vrede, maar hij heeft hem niet gekregen, want hij was natuurlijk politiek te bedenkelijk, want als je alleen maar voor de mens gaat, dan heb je een probleem. Als je niet kiest. Waarom ik deze tekst gekozen heb, hij begint zo. De bronnen voor mijn beoefening zijn mijn eigen vrede en geluk. Blijkbaar vanzelfsprekend, iedereen zoekt naar geluk, naar vrede, maar dat is toch een merkwaardig perspectiefverandering. Zoals velen van ons zijn opgevoed in religies, het gaat om godsdienst. Wij dienen het goddelijke, wij dienen Allah. Hè? Wij moeten voor de eer van God opkomen. Wat, hè? Sorry, dus hier gaat het heen. Dat perspectief is radicaal veranderd. De bron, het motief, maar ook de bron van een oefening, is mijn eigen vrede en geluk. Het is wel belangrijk om die diepe perspectief, het gaat om de mens, het gaat om, en het is zowel de bron, fonds, het is de bron, als koelman, als het hoogtepunt. Het is een ronde cirkel. Men zoekt uiteindelijk de realisatie in vrede en geluk, zegt hij. Maar het is belangrijk, wij streven naar ons potentieel volledig te verwerkelijken. En wij ontwikkelen ons lichamelijk, intellectueel, gevoelsmatig, artistiek. Wij trainen alles. Maar er is iets anders in ons. Dat de bron is van vrede en geluk. Noem dat, christendom zou dat het koninkrijk gods noemen, of de heilige geest, of het zuivere land in het boeddhisme. Dat is in ons. En dat is de bron, maar ook het eindpunt. Fons et culmen, in het Latijn zegt men. Dat is inderdaad de bron van ons zoeken. Dat is natuurlijk iets merkwaardigs. En dan, ik beloof ze te koesteren en te voeden met mijn dagelijks volle aandacht. Dat vrede en geluk, dat is iets dat er is, dat is de bron, die is er. En die stroomt altijd, alleen wij leven daar vandaan. En dat is natuurlijk zo ongelooflijk belangrijk voor alle mensen die zich engageren. Hè. Ons doel is niet de mensheid. Ons doel is niet het behoud van de aarde. Ons doel is niet het nationale welzijn. Hè? Al die ideologieën die uiteindelijk heel destructief lijken te zijn. Denk aan het marxisme met zijn prachtige idealen van gelijkheid en broederschap. En die uiteindelijk verschrikkelijke, rampzalige gewelddadigheid. Hè? Denk aan nationalisme, denk aan religies. Als je de eer van Allah, dan mag ik jouw keel oversnijden. Er zijn allemaal, maar hier is er een soort criterium in onszelf. Vrede en geluk. Want uit daaruit komt mededogen, komt liefde, komt zorg, komt. Maar dat is wel de bron. En dat is zeker belangrijk voor alle mensen die zich engageren. En het is goed om nu voor iets belangrijks in te zetten, als klimaat, als weet ik wat. Het is allemaal uitstekend, maar zie wel dat je de bron niet verwaarloost. Dat je steeds weer aandacht hebt. De oude monniken, de oude christelijke monniken, die in de woestijnen van Egypte en Syrië en Cappadocia leefden, die spraken van apatheia. Het eerste wat... De passieloosheid. Een vreselijk woord, maar het is eigenlijk heel mooi. Dus, want uit die gelijkmoedigheid, uit die vrede, komt mededogen, komt liefde. De Stoa, de Griekse filosofie, zei dat ook. De apatheia is het doel. En de rest zorgt voor zichzelf. Prachtig. Mijn vrede en geluk. Zo hebben wij een criterium in handen voor de onderscheid des geesten, zoals men dat in de spiritualiteit vroeger noemt. Welke energie drijft me? Is het onrust, veelheid en of is het inderdaad, en ik mag hard werken, er is niks tegen, ik mag me volledig inzetten voor goede doelen, ik mag me, maar wat is de energie waarmee ik werk? Wat drijft mij? Welke geest bezielt mij? De onderscheid van de geesten, dat was het eerste dat de monnik moest verwerven. Wat is egoïstisch, wat is een eigen doel, wat is een plan en wat is inderdaad? Wat is de stroom die me, de wind die mij drijft, de ruach, de spiritus, wat is dat? Wat is dat? En de echte goede geest is altijd gekenmerkt door een soort vrede. En dat wil niet zeggen dat er geen moeilijkheden zijn. Dat wil niet zeggen dat het niet pijnlijk kan zijn. Dat wil niet zeggen, maar er is een soort innerlijk kompas. En Thich Nhat Hanh zegt, koester dat. Die innerlijke vrede, en hij weet waarover hij spreekt. Hij is in die situatie geweest. En als hij niet kon slapen omdat het weer zo gruwelijk was, dan ging hij uren en uren loopmeditatie doen, hè. Dat hij eigenlijk terug die geest van vrede en gelijkmoedigheid en daaruit handelen. De bronnen voor mijn beoefening zijn mijn eigen vrede en geluk. Ik beloof ze te koesteren en te voeden in mijn dagelijkse volle aandacht. Voor mijn voorouders, familie en nageslacht. En voor de gehele mensheid beloof ik zorgvuldig te oefenen. Als jij op je kussen zit. Het is eigenlijk prachtig, hè? Dus mijn voorouders zitten in mij. Dat is echt zo, hoor. Mijn vader zit in mij, mijn moeder zit in mij, mijn grootouders zitten in mij. Ik heb datzelfde genetisch patroon, er zitten dezelfde energieën in. En er kan iets geheeld worden. Er zijn familiegeheimen die van geslacht op geslacht pijnlijk zijn in families en schade aanrichten, hè? Denk aan al die prachtige therapieën die er zijn. Maar dat kan geheeld worden in mijn zitten. Nou, en voor de gehele mensen, ik zit nooit voor mezelf, want ja, ik ben geen eiland. Ik ben niet een afzonderlijke entiteit, ben ik ook. Ik ben ergens afgescheiden. Dat is het wonderlijke, en daarmee kun je er eigenlijk niks over zeggen. Je bent inderdaad uniek. Enig, alleen, afgescheiden. En soms is dat heel goed om alleen maar deze berg te zijn. Maar we zijn natuurlijk verbonden met het geheel. We zijn natuurlijk in gebed. Dat is onze natuurlijke staat in gebed, in het geheel. De dubbele betekenis. Dat is onze aard. En dan gaat Thich Nhat Hanh verder. Ik weet dat er in onze maatschappij talloze mensen zijn die lijden. Ze verdrinken in zintuigelijke genoegens, jaloezie en haat. Vastberaden en aandachtig bekijk ik mijn eigen mentale constructies. Dat is toch prachtig, hè? Dus er is veel lijden om mij heen. En wat ga ik dan doen? Ik ga zien waar ik zelf vast zit. Ik ga zien waar ik zelf vastloop in mijn eigen mentale constructies, in mijn voorkeur, afkeer, in mijn oordeel. Buiten bij wijze van spreken het medicijn aan de ander aan te bieden, ga ik hier bij mezelf te raden. Hé, ik lijd ook. Ik blijf ook, ja, wat ik gisteren zei, die boomstam die in het midden van de rivier vanzelf naar de zee strijft, die blijft ook hangen aan, hè, aan de kant, aan de rotsen. En kan ik teruggaan naar dat water dat puur stroomt? En dat water wordt niet gekwetst door een scherpe steen. Dat water wordt niet gekwetst door de mangroven. Dat wordt niet gekwetst door de dingen aan de kant. Er is een oerstroom die zuiver is. Vastberaden en aandachtig bekijk ik mijn eigen mentale constructies. En dat is het moeilijke werk. Dat weet u waarschijnlijk al ondertussen. En ik neem mij voor om diepgaand te leren luisteren en liefdevol te leren spreken, om zo communicatie en wederzijds begrip te vergroten en te kunnen accepteren en liefhebben. Het gaat ergens om, hè? Als wij inkeren en proberen terug dat rijk van vrede en volheid, dat gaat ergens om. Dat is niet iets narcistisch, egoïstisch. Dat gaat om de bron. De andere tekst die we vanmorgen de Bodhisattva gelofte van Tori Genji, hè. Ik weet nog goed wanneer ik die tekst voor de eerste keer las, 40 jaar geleden, in de Tiltenberg, hè, met Mimi Maréchal, en ik las die tekst op een gestenseld blaadje, heel goor en frommelig en helemaal niet netjes uitgegeven of zo. Maar ik was daar zo door geraakt, maar ik was hem kwijt en ik kon hem nergens meer vinden. En op een zeker moment heb ik hem dan teruggevonden en denk, die moet in mijn boekje, omdat ik dat iets heel, ik zou zeggen, als ik een eigen levensideaal zou formuleren, dan zou het er ongeveer zo uitzien. Tori Genji was een leerling van Hakuin Genji, hè, dus 17e, 18e eeuw. Hè, een heel groot meester die het moderne koan-systeem in orde heeft gebracht. En hij was daar een dharma-opvolger, twee dharma-opvolgers. Hij is, naar mijn gevoel, een heel lieve, aardige man geweest. En kwetsbaar ook. Maar ik was blij dat we die tekst terug vonden en dat ik hem in mijn boekje heb kunnen zetten. Even het begin lezen. Wanneer ik, beoefenaar van de weg, naar de ware aard van de dingen kijk, is alles de manifestatie van de volmaakte, ondoorgrondelijke waarheid. Er is geen stofdeeltje. Geen ogenblik dat niet doordrongen is van het volmaakte heldere licht. In dit besef en met een hart van mededogen gaven de wijzen van vroeger tedere zorg aan levende wezens, mensen en dieren, ook vogels, vissen en insecten. Ook hier weer dezelfde structuur. Hè. Eerst is het inzicht. Eerst is die realisatie van alles is dat, wat we gisteren noemden, dat brandende braambos. Alles is dat, is het. Het totaal is de manifestatie. Als ik dat begin te beseffen, dan vloeit er vanzelf die tedere zorg voor vogelsvissen. Ik weet nog goed als we daar aan de vertaling, de Nederlandse vertaling, bezig waren. Hè, wanneer ik beoefenaar van de weg, daar heb ik veel moeite mee gehad. Want hier konden we de oorspronkelijke Japanse tekst en beoefenaar. Er staat eigenlijk zoiets dat een equivalent is van leerling, student, volgeling. Dat zit er in die. Maar als je dat in het Nederlands zet, een student, dan is het hier, ik moet iets studeren, ik moet intellectuele kennis verwerven. Een leerling, maar hij is wel aan het leren. Hij beoefent de weg niet van, ik beoefen de schilderkunst, dus ik kan al goed schilderen. Ik vond beoefenaar ook niet goed, maar ik had geen beter alternatief. Dus ik, ja, leerling is te veel, student is het ook niet, maar het is dat wel. Het zit er allemaal in. Dus je blijft leren op de weg. Het is niet van, nu weet ik het. Het is altijd weer, de volgeling, de student van de taal, misschien, ja goed, ik heb dan toch voor beoefenaar gekozen. Moeilijk, hè? Maar goed, als u wat begrijpt, dat het is niet beoefenaar van, ik weet het nu wel, hè? Dat is erg belangrijk dat je blijft de beginner's mind, je blijft de leerling, altijd. De meester is ook leerling. Wanneer ik leerling van de weg, van de taal, hè? Naar de ware aard van de dingen kijk, is alles een manifestatie van de volmaakte, ondoorgrondelijke waarheid. Er is geen stofdeeltje, geen ogenblik, dat niet doordrongen is van het volmaakte, heldere licht. Daarmee is die taal van Zen, de methode van Zen, zo raar. Omdat als ze vragen wat is de diepe betekenis, wat is de zin van het leven, wat is de betekenis van het komen van Bodhidharma naar het oosten uit het westen, wat is de betekenis, dan zegt de Zenmeester, de cipres in de tuin, want die ziet hij op dat moment. Of dan zegt hij 3 pond vlas. Of de beroemde shitstick. Het is wat er nu is, dat. Het is altijd terug naar hier en nu. Maakt geen ideologie, maakt geen filosofie van het. Het is onmiddellijk. Het wordt niet bemiddeld. En dat is ook voor de koanansers. Dus gauw als je gaat denken, ik ga een goed antwoord geven, dan zit je ernaast. Het moet direct, onmiddellijk. De onmiddellijke gedachte, de onmiddellijk wat erop komt. Oeps. En dan blijkt dat juist, dan blijkt dat te kloppen. Maar het is wel vreemd. Daarmee is de taal van Zen zo vreemd. Daarmee is het zo onbegrijpelijk. Omdat er iedere keer verwijst naar dat schijnbaar banale hier en nu, naar het stof dat dwarrelt. Is er iets mooier dan stof dat dwarrelt? Is er iets mooier dan de bladeren die nu vallen? Is er iets mooier dan de rimpeling van het water? Is er iets mooier? Niet een geweldige, mystieke, fysieke, weet ik, transcendente. Natuurlijk is er iets transcendent. Maar dit, dat is de enige toegang. Nu, de onmiddellijkheid, niet bemiddeld, staat niets tussen het geheim en jou. En dat is heel de inspanning van de Zen, je daarin te voeren. En uit die ervaring van de eenheid weet je dat alles broeders en zusters zijn. Dat het water mijn zuster is, dat de zon mijn broer is, dat de aarde mijn moeder is. Dat, noem maar op, en dat de planten en de dieren broeders en zusters zijn. En dat de insecten zusters zijn. En dat, weet je, dat er één geweldige gemeenschap is. De Sangha is groter dan de mensen die oefenen. De Sangha zijn ook de bomen, zijn ook de struiken, zijn ook de gassen. En daarmee is dat zorgzame. En in de praktijk van een zenklooster is dat ook echt zo. Hè. Daar zijn ze heel streng in. Je giet niet maar zo'n beetje water weg. Als je water hebt geschept, zult het allemaal gebruiken. Als je het niet opdrinkt, dan geeft het aan de plant. En je gooit geen vuil weg. Hè. Want mossen kunnen teruggeplant worden. Kiezels kunnen terug op het kiezelpad gelegd worden. Er is geen afval. Dat is een concept. Je moet die zorgzaamheid voor de dingen, die zorgzaamheid voor de schaal die je afwast, die al heel oud is met stukken af. Wat heerlijk, dat moesten de mensen zo gaan leven, wat zouden er veel problemen opgelost worden. Hè? Die zorgzaamheid. In dit besef en met een hart van mededogen geven de wijze van vroege tedere zorg aan alle wezens, mensen, dieren, ook vogels, vissen en insecten. Als wij in ons leven van alle dag voedsel en kleding die ons beschermen in dit licht zien, wie zou dan niet eerbiedig en dankbaar zijn? Ze zijn niet anders dan het warme vlees en de huid van de ontwaakte. Dit vind ik een prachtig vers. Mijn kledij, het voedsel, dat is het vlees en bloed van het goddelijke. Het is wel belangrijk om, hè, we hebben er allemaal iets heel abstract van gemaakt en iets sacramenteel, iets bemiddelend. En dat mag hoor, dat is niets fout, maar het is zo'n soort oer-eucharistische structuur, zouden voor de katholieken zeggen, want dat is ook echt zo. Dat brood, de vis, de drank, dat is het. Dat is dat lichaam. Dat is dat lichaam van de Boeddha, van de ontwaakte, van Jezus. Dat is dat. En die kleren die mij beschermen, die mij omhullen, wat is het prachtig om gehuld te zijn in kledij. Wat is dat heerlijk om je te kleden, om beschermd te zijn. Daar zit een soort dankbaarheid voor de liefde. Hè? In sommige boeddhistische tradities, hè, en Thich Nhat Hanh had er ook een handje van weg, die zei bij alles gathas, hè, dus dankgebeden. Als je kleed, dankbaar voor de kleer die je, als je naar het toilet gaat, dankbaar, dat je mocht uitscheiden, dankbaar. Maar dat wordt dan een beetje, ja, voor westerlingen uit een westerse cultuur, dat een beetje neurotisch, dwangmatig gedoe. Maar het is, de diepe intentie is wel juist. Ik ben blij dat ik me mag neerleggen. Ik ben blij dat ik mag opzitten, ik ben blij dat ik mag gewoon. Hè. Maar het is wel de intentie die je erachter leest van, goh, ik leef in dat wonder. Ik beweeg in dat wonder. In hem leven we en bewegen we. Want we zijn van zijn aard. Staat er in het, hè, in de handelingen. We zijn van zijn geslacht, staat er. Hè. We zijn van de aard van dat goddelijke. Dat zijn er twee. Hij is mij. Maar ik ben hem niet. Dat is erg belangrijk. Dat is natuurlijk een geweldige. Hè? Dus alles is de manifestatie van dat onbegrijpelijk geheim. Maar dat het ongrijpelijk geheim is, hè? Dat ben ik ook. Maar dat is groter dan ikzelf natuurlijk. Hij is mij, maar ik ben hem niet. Of het. Oké. Praat te veel.
Maar
ik heb het ja, die is sommige, dat is zo. Hè. Als ik in sommige zelf in Kaiserik geef, hè, bijvoorbeeld in Driebergen, hè, in het oude Augustinkler, dat laten ze me altijd twee keer per dag spreken. Dan als wij levenloze dingen zo kunnen zien, hoeveel te meer moeten wij mensen op die manier bejegenen. Vooral mensen met een beperkt begrip moeten wij invoelend en welwillend benaderen. Eigenlijk is dat ook prachtig. Hè? Dat is in die andere tekst die we al gereciteerd hebben in de... Ik ben zelf nog niet goed wegwijs in de lijk. In die tekst over de... Ja, samen inderdaad. Er staat dat zo mooi, vind ik, hè? Dat is zo prachtig. De geest van de grote wijze Indiër is in intimiteit doorgegeven van oost, van west naar oost. Mensen zijn scherp of traag van begrip. Maar de weg kent geen noordelijk en zuidelijke leraar. Ik vind die, je hebt mensen die wat dommer zijn, je hebt mensen die intelligent zijn. Maar voor de weg, voor dat onmiddellijke, is dat niet van belang. Mensen met een laag IQ kunnen ook in de onmiddellijkheid leven. En dat zie ik soms. En mensen die heel intelligent zijn, kunnen zoveel constructen hebben dat ze er niet doorkomen. Die kunnen ook in de onmiddellijkheid leven, dat gebeurt ook hoor. Maar het is niet zo van, hè, er is geen onderscheid. Want het is allemaal de grond van elk bewustzijn. Van een bewustzijn dat dommer is, zogezegd, doffer, minder scherp. Ik vind dat woord scherp wel erg mooi. En een bewustzijn dat scherper is. En leuk als je dat hebt, maar het is ook, het is daar ligt het niet aan. Mensen denken altijd, dat moet intellectueel en dan weer een stap en dan weer een inwijding en weer een beetje Terug naar die onmiddellijkheid. Het is overal altijd toegankelijk. Deze tekst heb ik er ook in gezet. Hè. En ik heb die hier al eens behandeld, dacht ik. Hè. Dus de geest van de grote wijze Indiër. Is in intimiteit doorgegeven van west naar oost. Dat is natuurlijk flauwekul. Er is niks overgedragen. Dat is wel belangrijk om dat te weten, hè. Als de voorwaarden er zijn in jou, dan gebeurt het. En dan geef ik niks. Ik kan wel een stootje geven, een duwtje geven, dat je bij wijze van spreken in die oneindige ruimte valt. Dat je waar je altijd aan vastgrijpt, je intellect of je gevoelens, dat je die allemaal loslaat, dat kan allemaal. De meester kan helpen, die kan inderdaad een zetje geven, maar die draagt niks over, want wat zou je moeten geven? Het is in jou. En niet minder in jou dan in mij. Het is het wezen. En toch is die zin mooi. In intimiteit wordt het overgedragen. Want de ene dief erkent de andere. Jij ziet voor mij en ik zie het. En wij groeten elkaar en er is één. Er is geen twee. Dezelfde die jou doet weten, doet mij weten. Maar dat is... In die zin is er wel een overdracht en dat is heel intiem. Ik kan u verzekeren, dat is ongelooflijk mooi en intiem. En ook een bron van grote vreugde voor beiden. Maar er wordt niks eigenlijk gegeven of doorgegeven. Het is geen traditie, een apostolische traditie. Ik heb dan veel theologie en filosofie gestudeerd en dan word ik ook in die traditie gewijd en zo. Hè. Nee, het is veel intiemer. Jij ziet en ik zie. Wauw, en ik weet dat jij weet. Dat vind ik altijd zo mooi. Een van de mooiste gedichten vind ik uit de West-Europese literatuur is het gedicht van Michelangelo. Ik weet dat jij weet dat ik weet. Dat u gekomen bent. Om te zien. Een van de prachtige. Ik citeer het niet in het Italiaans, want dan krijg ik problemen, maar het is zeker. Ik weet dat jij weet dat ik weet. En dat is zo intiem. Want alle intimiteiten die zouden daartoe moeten leiden, hè, naar de eenwording, want dat is de diepste, want dat is een wezen, een weten van één. En dan kan die dat toch zeggen, de geest van de grote wijze Indiër is in intimiteit doorgegeven van west naar oost. De wijsheid komt uit het westen. Vind ik zo prachtig ook. Hè. Dus luister goed naar Trump, hè, want daar komt de wijsheid. Komt uit het westen. De laatste telling, hè, telt meer dan 20 leugens per dag, hè, dat houden ze bij. Maar er is een soort intimiteit. Mensen zijn scherp en traag van begrip, maar de weg kent geen noordelijke en zuidelijke leraar. En daar zit natuurlijk voor degenen die wat de traditie van de Zen kennen, je zit daar een groot dispuut achter. Hè? De zuidelijke school van de plotselinge verlichting, de blikseminslag, hoe nee. Plots zweet je. En alles valt af. En de noordelijke school van de geleidelijke verlichting. En langzaam wordt het lichter en lichter gaat de zon op. En plots straalt ze ook in volle glorie. En het mooie van deze tekst is, vind ik, dat hem zegt, we zijn alle twee oké. Okay. Ook studeren en lezen en moeite geven intellectueel is ook een weg. Er is altijd wel een breuk hoor bij de verlichting. Er is altijd wel... Maar het is ook oké om te studeren, om te lezen. De noordelijke weg van de geleidelijke verlichting, van stap voor stap het steeds meer gaan begrijpen en steeds meer stukjes van de puzzel zien, is ook oké. In het begin weet je niet wat je ziet en op den duur zeg je, hey, nu zie ik duidelijk. Het is toch een os. Hè? Dus dan zie je dat duidelijk. Maar als het licht wordt. En dat is wel belangrijk, hè? Van nooit andere wegen minachten. Natuurlijk, hè, geoefend zijn of uitstekend, maar het is uitstekend. Er zijn heel veel wegen. Het is een noordelijke weg die oké is, is een zuidelijke weg die oké is.
Van allemaal naar Rome,
hè? Ja, van allemaal naar Rome. Als je dat maar weet. Het is zo. De bron van de geest straalt helder in het licht. En dan het schitterende vers, stromen verpakken zich in het duister. Ik vind dat een schitterende metafoor, ook een beetje moeilijk. Maar het is een metafoor die ik uitleg, moet ik eigenlijk niet uitleggen, want dat is al... Maar goed, er is de eeuwige sneeuw in de Alpen, of in de Pyreneeën, er is eeuwige sneeuw in die gletsjers. En er zijn bergstromen en er zijn... En die vertakken zich. En die uiteindelijk komen die in het laagland en dan komt er een prachtige delta. Een grote stroom die zich vertakt. Wij zijn tenslotte een delta. We noemen dat Lek en Waal. En dat is allemaal Rijn hoor. Het is allemaal één die zich vertakt. Maar het is nog veel mooier natuurlijk. Het vertakt zich overal. Ziet je dat eeuwige water van de eeuwige sneeuw, maar het zit in elke plant. Het zit in elk dier. Het zit in ons. Wij zijn voor hoeveel procent water? Zeg het maar. Hè? Het water zit overal. Maar in het duister. Wij erkennen het niet als water. Als ik een plant zie, dan denk ik niet direct aan water. Dan zie ik de schoonheid van de bloem en de kleuren en de vorm en de geur. Maar het is water. En u weet dat natuurlijk op het moment dat ze ontzoeken zijn naar exoplaneten. Hè? En dat is in volle gang, dat weet u. Hè? Dus de Nobelprijs is ervoor verleend voor degene die de eerste exoplaneet ontdekte. Wat zoekt men dan? Water. Als er water is, is er leven. Mooi is dat, hè? Maar dat gaat wel in het duister. Het vertakt zich in het duister. Ongezien is dat... Die levensbron is ongezien en die vertakt zich. En als Thales van Mileten, van degene die een beetje de Griekse filosofie kennen, de oudste filosoof, de vader van de westerse filosofie noemen ze hem, hè, als die zei, alles komt uit het water. En eigenlijk voor zo'n oude antieke filosoof, hè, die in Klein-Azië woonde, die had dat goed geobserveerd. Alles is de bron van leven, is water nodig. Hier is er natuurlijk een metafoor, hè, voor het oneindige, dat ongrijpbare Boeddha natuur, of wat dat ook wil noemen, dat zich vertakt en overal manifesteert. De kennis van dat water, van dat pure water, zal ons leiden tot een leven van mededogen. En onze wereld heeft daar heel veel nood aan. Want er is veel verharding, er is veel haat, er is veel vijandschap, er is veel tegenstelling, er is veel strijd, er is veel... We hebben zoveel nood aan water dat laaft, water dat dorstige laaft.
Bijna vijf.
We gaan vijf voor. Kwart na van verder.
Oké.
En dan gaan we verder met Doksan, hè, dus waar we gebleven zijn. Zijn er nog vragen? Dat is juist.
Ja.
Dat is juist. En dat is eigenlijk...
Dat vind ik wel een probleem. Hoe ga je daar, dan mee om?
Nee, dat is een grote probleem.
Ja.
Dat is voor de volgende dingen, maar dat is wel... Belangrijk, hè? Dus het komt alleen uit, en dat is toch belangrijk hoor, de bron van veel kwaad, en dat staat ook in deze tekst, en het zegt voor gekozen, is onwetendheid. Wij denken dat ik de mensheid dien door, hè, door fanatiek communist te zijn, want het gaat erom. Ik denk dat ik de natie dien door, hè, voor Duitsland, voor eigen volk eerst. Er zijn allerlei dingen die waanideeën brengen, vuur brengen, de hel voort. En wij kunnen een klein beetje bijdragen aan een bewustzijn dat groter is, maar het kwaad blijft. En er zijn van die onoplosbare dingen, hè? Dus de tektonische platen, die tsunamis, daar kunnen jij niks aan doen. En mensen worden daar... Maar het is altijd gerelateerd, en dat zegt heel goed, aan de mens. Op zich is er geen kwaad. Als die tektonische platen, als dat op een andere planeet en er wonen geen mensen, is dat een prachtig schouwspel met grote golven, schitterend. Maar als je er woont, is het een probleem. En heel veel van die dingen, dus in de natuur, maar in de menselijke relaties, is er heel veel onwetendheid. Van, ik moet jou over... Dus dat, maar dat is een heel groot probleem, dat het mysterie van het kwaad, ja. Ja. Maar, zoals de tekst dat ze mooi zijn, we gaan zien naar onze eigen mentale constructen. Dank u. Oh ja, Ineke heeft...
Dat is voor jou een andere keer, maar ik vroeg me af, vergeting is dat een thema in de... Want in de religie moeten we vergeten worden, we moeten vergeven. En ook naar aanleiding van het gedicht van gisteren, die verzoening dat ineens alles samenvalt. En dacht ik, ja, is er dan vergeving? Ben je vergeven? Vergeef jezelf? Dus misschien kunnen we daar nog een keer iets over.
Dat is ook een heel belangrijk thema, hè? En heel waardevol, hè? Dus ik kan er nu niet. Maar het is heel belangrijk, ook voor de boeddhisten natuurlijk. Kijk. In het prachtige woord, Nederlandse woord vergeven zit geven in. En dana is de eerste deugd van de boeddhist. Geven. Ik geef jou iets terug, want moet ik zeggen, jij bent ook verstikt in jouw wanen, in jouw kwaad. In, hè? Dus, maar goed, dat is een heel moeilijk en belangrijk onderwerp hoor. En dat kan niet zo. Dat is een heel proces ook, dat weten we psychologisch. Dat is niet zomaar, ik vergeef. Dat is niet. Maar het is wel heel belangrijk. Dus het eerste van jezelf vergeven. geven, dat is natuurlijk, dat hoort er zeker bij. Maar daar kom ik misschien wel eens op terug.